Goedenavond, broeders en zusters. Het is goed dat we hier weer bij elkaar zijn in tropisch Friesland. Ik hoorde net op de radio in de auto dat van heel Europa hier in Noordwest-Europa het warmst is. Dus er zijn heel veel mensen die gaan volgende week op vakantie. Die zoeken de zon op. En wij blijven achter. Ja, het is vanavond ook de laatste avond dat we met het thema door het geloof aan de hand van Hebreeën 11, dat we daarbij stilstaan. En we willen vanavond ook weer een paar versen of een aantal versen lezen uit Hebreeën 11. En dat zullen dan vanavond de laatste versen zijn. En dat zijn ook wel meteen versen waarin een heleboel wordt samengevat. Een heleboel gebeurtenissen, ook een aantal personen worden genoemd. En dat willen we eerst maar even gaan lezen. Dus Hebreeën 11 vers 32 tot en met vers 40. Hebreeën 11 vers 32 tot en met vers 40. Daar staat: en wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en al de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weer hebben hoon en geeselslagen verduurd. Daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hunner niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen. Nou, tot zover deze afsluitende woorden van Hebreeën 11, hoofdstuk over het geloof. Als u in hoofdstuk 10 kijkt, aan het einde, helemaal het einde van dat hoofdstuk, het 39ste vers, dan staat er toch: wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. En dat de ziel behoudt, dat heeft te maken met het in stand houden van de ziel. Daar hebben wij niets mee van doen, zo schrijft de apostel. En we hebben met geloof te maken. En dan begint hij in hoofdstuk 11 te spreken over dat geloof. Het geloof nu is de zekerheid. En dan zie je allerlei voorbeelden van wat er door het geloof gebeurt. En dan kom je in hoofdstuk 12 terecht. En daar wordt in de eerste paar versen over de Heer Jezus gesproken. En dan staat er in het derde vers: vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En eigenlijk is daarmee het hele kringetje rond. In hoofdstuk 10 vers 39 gaat het over het geloof dat de ziel behoudt. En hoe moet je dat nou begrijpen? Dat behouden van die ziel daar. Dat is niet het normale woord voor redden of verlossen namelijk, wat daar staat voor behoud. Dat kun je begrijpen uit de afsluiting van dit gedeelte. En dat is hoofdstuk 12 vers 3. Niet door matheid van ziel verslappen. Dus die ziel die moet in stand gehouden worden. Als gelovige is het van belang dat je zeg maar de rit die je hier op aarde te doen hebt, dat je die ook volbrengt. Dat in stand gehouden wordt. En daarbij heb je geloof nodig, moet je wandelen door het geloof. En dat, ja, dat is dan ook wat hier zo naar voren komt. Ook in die versen die we nu gelezen hebben. Als je heel Hebreeën 11 leest, en we hebben dat het afgelopen seizoen dan wel gedaan. Hè, zo een aantal personen daar ook uitgehaald. Je zou zeggen de hoofdpersonen die erin staan. En dan hebben we ook gezien dat er van een aantal personen best wel een aantal versen ook steeds staan. Dat er een aantal versen zijn die hun leven beschrijven. Als je dan zo vers 32 leest, ja, dan zie je al wel dat de apostel begint met een soort samenvatting. Van ja, wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen? He, wat moet ik nog verder aanvoeren? De tijd zou mij ontbreken. He, dus hij had wel helemaal door kunnen gaan. Maar de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen, zegt hij, vers 32, van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Nou ja, en dan noemt hij een aantal dingen op die ze meegemaakt hebben, die je ook in de profeten kunt lezen en dergelijke. En dan staat er in vers 38, en dat is zo mooi, en dan staat dat de wereld was hunner niet waardig. En zo is het eigenlijk. En zij waren gewoon te goed voor deze wereld. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn vrouw. Hè? Jij bent te goed voor deze wereld. Hè? Dat moet je wel eens tegen elkaar zeggen zo nu en dan. Hè? Maar als gelovige ben je de wereld niet waard. Zij waren de wereld, of de wereld was hunner niet waardig. De wereld had het niet zo ver geschopt dat zij eigenlijk een goede leefomgeving geboden hebben aan deze gelovigen. De wereld was hunner niet waardig. En ja, dat is toch ook ergens het idee en het gevoel wat je hebt, hè, als gelovige, ook in deze wereld. En dat is niet vanuit een stuk hoogmoed gezegd. Maar het is nou ook weer niet direct de plaats waar je je nou enorm thuis voelt. En naarmate je ook groeit in het geloof, merk je dat ook meer en meer. En natuurlijk, er zijn zat dingen in de wereld die mooi zijn en leuk zijn om te doen of wat dan ook. Hè, maar als het er echt op aankomt en je kijkt ook eens een beetje door de leuke dingen heen naar de realiteit van de wereld. Hè? En dan nou, word je bepaald in eigen kring of in wat ruimere kring. Of kijk naar het nieuws, de situatie in de wereld. En dan denk je van ja, dit is eigenlijk helemaal een goede plek. Dat is het niet meer. Hè? Deze wereld staat inderdaad onder het beheer van de tegenstander van God. Hij is de God van deze eeuw, schrijft Paulus in 2 Korinthe. En we leven in de boze, de tegenwoordige boze eeuw. Tegenwoordig boze wereld, zo staat er, maar eigenlijk de eeuw, het tijdperk. Ja, en dat is ook wel te merken aan een heleboel dingen. Telkens weer zie je dat. En of het nou om de natuur gaat, dat je naar een natuurfilm zit te kijken of wat dan ook, dan zie je ook weer dat de beesten elkaar opvreten, soms op een afschuwelijke manier. Het is allemaal eigenlijk een gebroken, beelden van een gebroken wereld. En dan is dat zo'n mooi zinnetje wat er staat. De wereld was hunner niet waardig. Want ook op menselijk niveau is er ontzettend veel mis. Nou, wat moet ik nog verder aanvoeren, schrijft hij. Immers, de tijd zou me ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta. Dat zijn de eerste vier namen die je daar tegenkomt. Ik ga vanavond niet al die personen bij langs, broeders en zusters, want dan zou de tijd mij ontbreken. Want ik bedoel, als dat hier al staat, dan zal dat ook voor ons al gelden. Ik wilde vooral wat stilstaan bij Gideon. Maar het zijn die eerste vier namen die genoemd worden, dat zijn vier richters. Vier richters, waarvan Gideon dan als eerste genoemd wordt. De richter Gideon. Die woorden die hier staan, die bepalen ons dus zomaar eventjes bij de richterentijd. We hebben in het seizoen gezien, aan de hand van verschillende personen, dat we steeds bepaald werden bij verschillende tijden. Als we dachten aan Abel, dat we daarmee bezig waren, ja, dan zit je helemaal in de begintijd van de mensheid. En daar kon je eigenlijk al aan zien dat het niet goed zat. Want Abel werd vermoord. Door zijn broer notabene. We hebben gelezen over Henoch en Noach, die geleefd hebben in de tijd voorafgaande aan de zondvloed. En we weten ook dat dat een tijd was waarin de boosheid steeds meer opsteeg voor het aangezicht van God. Nou, we hebben gelezen over Abraham en over Isaac, Jacob, Mozes. Vorige keer hebt u nog stilgestaan bij Rahab en Jozua en dergelijke. Ja, dan kom je in een andere tijd terecht, de tijd na de zondvloed. Maar ja, ook dat is een boze tijd geweest. Dat is het voortdurend. De tijd van Gideon, En Barak en Simson, dat is ook een tijd waarin er allerlei dingen gebeurden die niet in de haak waren. Ik wil eerst eens met u eventjes naar Handelingen toe, Handelingen hoofdstuk 13. Om daar een paar versen van te lezen, want daar verwijst Paulus heel eventjes in een toespraak naar die tijd van de richteren. En daar staat in Handelingen 13 vers 16, daar staat: Paulus stond op. En hij was daar in Antiochië in Pisidië, in de synagoge. Antiochië in Pisidië, dat is tegenwoordige Turkije. Er staat: en Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide: mannen van Israël en vereerders van God, luistert. Dat is mooi. Dus Paulus die mag daar zomaar spreken. En dat doet hij op uitnodiging. Het 15e vers aan het einde, daar staat: mannen, broeders. En dat zegt de overste of de oversten van de synagoge, die zeggen dat tegen Paulus en Barnabas. Ze zeggen van: mannen, broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan. En als je dat in de oude vertaling leest, dan staat er een woord van vertroosting of een woord van troost. En dat is het ook. Als je een woord van troost hebt voor het volk. Ja, als je daaraan denkt, dan denk je ook meteen maar terug aan wat er staat in Jesaja 40. Weet je wel, troost, troost mijn volk. Een woord van troost voor het volk. Nou, spreek het dan. Nou, dat hoefde je tegen Paulus niet twee keer te zeggen, dus Paulus die begint dan. Mannen van Israël, vereerders van God, luistert. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hem met hoge arm daar uitgevoerd. En hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. En na 7 volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaan, heeft hij hun land hun ten erfdeel gegeven, omstreeks 450 jaren lang. En daarna gaf hij hun richters tot op de profeet Samuel. Het 20e vers. Dat is een beetje verwarrend, tenminste vind ik zelf een beetje verwarrend in de MBG-vertaling, want het lijkt nou net alsof daar dus een periode van 450 jaar voorbij ging en toen kwamen er richters en daarna, staat er, gaf hij hun richters tot op de profeet Samuel. In de Statenvertaling staat: en daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En als je het gaat onderzoeken, ook in het Oude Testament, aan de hand van het boek Richter, kom je er ook wel achter dat die tijd van de richteren inderdaad zo'n 450 jaar is geweest. En dus daar moet je aan denken. Er is omstreeks een tijd van 450 jaar zijn er richters geweest. Die richters, in vers 20, daarna gaf hij hun richters, daar staat het woord rechters. Het woord dat ook voor de rest in het Nieuwe Testament met een rechter vertaald is. Als je denkt aan bijvoorbeeld wat Jacobus schrijft, dat hij zegt: de rechter staat voor de deur, dan verwijst hij daarmee naar de Heer. En dan staat daar oorspronkelijk hetzelfde woord als wat hier vertaald is met richters. Dus dat boek Richteren, dat is niet zozeer richteren, richten in de zin van ergens naartoe richten en daar gaan we dan maar naar heen, weet je wel. Maar dat heeft dus te maken met rechtspreken. Dus het volk leiden door middel van rechtspraak. Een rechterlijke macht die in handen was gegeven van een richter of een rechter. En die had het daarvoor het zeggen. De apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in de 2e Timotheusbrief, in het 4e hoofdstuk. Schrijft hij dat hij de krans der rechtvaardigheid zal ontvangen uit handen van de rechtvaardige rechter. Vanuit de handen van de Heer, de rechtvaardige rechter. Dus ja, als je denkt aan de richters, dan denk je eigenlijk ook maar meteen aan de rechter. En als we het hebben over een Gideon, of een Barak, of Simson, of Jefta, die vier namen, dan denk je op de achtergrond alvast een beetje aan de Heer zelf. Want ja, het prachtige en het mooie, dat geldt ook weer voor bijna heel Hebreeën 11... dat is dat al die personen die daar genoemd worden, die wijzen op de een of andere manier naar de Heer Jezus Christus. We hebben dat bij Mozes gezien. We hebben dat bij Noach gezien. Bij Abel. Allemaal personen die wijzen naar Christus. Naar het geloof van de Heer Jezus Christus. Als je Hebreeën 11 leest en je hebt het uitgelezen, kom je ook daarna terecht in Hebreeën 12. Dat is logisch. Maar dat begint dus ook met een getuigenis aangaande de gelovigen. Namelijk de Heer Jezus zelf. Dus daar leidt dat geloof ook naartoe. Het geloofsgetuigenis dat is gegeven door vele gelovigen, maar uiteindelijk door de gelovigen. Nou, en als je nou zo spreekt over al deze mannen, als je spreekt ook over de richters, dan waren zij wat hun richterschap betreft, waren zij ook inderdaad beelden van de Heer Jezus Christus. Nou, laten we nou eens naar het boek Richteren toe gaan, Richteren 2. Maar dan zullen we daar ook wat dingen van ontdekken. In Richteren 2, daar wordt eigenlijk heel kort weergegeven hoe het er steeds aan toe ging in de Richterentijd. Er staat in vers 11, Richteren 2 vers 11. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Zij verlieten de Heren, de God hunner vaderen, die hen uit Egypte had geleid, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heren. Wanneer ze de Heren verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heren tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars die hen uitplunderden. Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat zij niet meer tegen deze konden standhouden. En telkens als ze uittrokken, was de hand des Heren tegen hen ten verderven, zoals de Heer hun onder ede gezegd had. En zij kwamen in grote benauwdheid. Dan verwekte de Heere die richters die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Dus dat is eigenlijk het hele, je zou zeggen dat is nou Richteren in vogelvlucht. Hè? Of in notendop. Hè, dat is nou eventjes heel in het kort gezegd wat er nou steeds in het boek Richteren aan de hand is. Je hebt het volk. Dat volk loopt een andere god achterna. En vervolgens krenkt het volk daarmee de Heer, want ja, het volk heeft had in ieder geval een verbondsrelatie met de Heer. Dus het volk krenkt de Heer, omdat de Heer is de man van het volk. Ja, en als je een andere man achterna loopt, dan krenk je daarmee je eigen man. Dat is het beeld wat hierin ligt, of de werkelijkheid. Dan gaf de Heer hen over aan de vijanden rondom hen. Eerst zochten ze naar de goden van de volkeren rondom hen. Maar vervolgens gaf de Heer hen over aan de vijanden rondom hen. En dan werden zij in grote benauwdheid gebracht en de Heer verwekte hen een richter. En die richter verloste hen. Dus die richter is niet alleen iemand die recht spreekt, maar die ook verlost. Het verwekken van iemand tot richter of tot verlosser, dat gebeurde pas op het moment dat het volk riep tot de Heer om verlossing. En dat is ook steeds wat je in het boek Richteren terugvindt. Dus telkens kwam het volk in de benauwdheid terecht, in grote benauwdheid. En dan riepen zij tot de Heer en de Heer verwekte hen een verlosser. En die verlosser die bevrijdde hen en vervolgens hadden ze rust zolang die verlosser ook leefde. Of zolang die rechter ook leefde. Hadden ze rust van de volkeren rondom. Kijk maar in vers 18. Er staat telkens wanneer de Heere hun een richter verwekte, was de Heere met de richter en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Want de Heere werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Zolang de richter leefde, was de verlossing een feit. Nou, je snapt wel dat als je dit zo leest, dat je daar natuurlijk al een beeld in ziet van, ja, in het groot, hoe het gaat met het volk Israël en hoe het zal gaan met het volk Israël. Israël heeft destijds de Baal en de Astartes gediend. Dat is ook wat, hè. Die Astarte, dat is een afgod. Die eigenlijk zijn naam nog steeds verbonden heeft aan een feest wat wij elk jaar ook nog steeds vieren. Namelijk het paasfeest. Wij noemen dat dan paasfeest. De dag van de opstanding en dergelijke. Dat noemen wij dan paasfeest. Eigenlijk klopt dat op zich al niet natuurlijk, want het paasfeest dat heeft betrekking op wat wij met Goede Vrijdag vieren. Wat misschien wel ergens op de woensdag moet zijn geweest. Het is allemaal goed door elkaar gegooid, of niet goed door elkaar gegooid, maar dan weten we wel waar dat vandaan komt. Dat komt namelijk van degene die altijd alles door elkaar gooit. Zo heet hij immers, duivel. Maar als je nou in Engeland bent, daar vieren ze geen Pasen, maar daar vieren ze Easter. Of in Duitsland, hoe heet het in Duitsland? Easter. En dat Easter, of Easter, dat komt van Astarte. Dat is dus de oorspronkelijke naam van Astarte, of Istar, zoals die later ook wel heette. Dat heeft ervoor gezorgd dat de volkeren rondom ons, Nederland, dat die het hebben over Easter of Easter. Dat komt daar nog vandaan. En ja, dat feest ter ere van Istar, dat was een feest voor het licht, want dat was het feest van de zonnewending, waarop de dagen weer begonnen te lengen en dergelijke. Ja, en dat heeft de christelijke kerk dan maar ingepakt. En er een paassausje overheen gegooid. En dat is het dan, weet je wel. Maar je ziet wel, want we hebben het vaak over kerst, hè, dat ook een heidense oorsprong heeft. Tenminste de datum en dergelijke. Maar dat zie je ook met het paasfeest. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt van ja, mensen, wat hebben ze de boel toch verschrikkelijk door elkaar gegooid. Hè, en eigenlijk helemaal niet begrepen waar het om ging. Maar goed, Israël zit in een situatie en zal steeds meer in een situatie terechtkomen waarin het opnieuw een God achterna loopt buiten de Heer. Want als daar hier gesproken wordt aan het eind van vers 15 over een tijd dat zij kwamen in grote benauwdheid, ja, dan doet ons dat natuurlijk denken aan de tijd van grote verdrukking. Of de benauwdheid van Jacob. En als zij dan vervolgens roepen tot de Heer, want daartoe dient benauwdheid namelijk, zodat je zou gaan roepen tot de Heer. Als ze dan gaan roepen tot de Heer, dan zendt de Heer hen een verlosser. En wie is dat? Dat is de rechtvaardige rechter. Dat is de Heer Jezus Christus. De rechter die voor de deur staat. Of de richter, voor mijn part. Maar hoe komt Israël nou dan in benauwdheid? Waarom is Israël straks, waarom raakt Israël, het volk, straks in grote benauwdheid of in grote verdrukking? Nou, precies zelfs wat je hier ziet. Namelijk overspel. En ach, dat weten we natuurlijk ook wel. Want als je het boek Openbaring leest, dan is er sprake van een beest dat zich laat aanbidden alsof hij God is. En dan is er sprake van een beeld dat opgericht wordt voor het beest. En dat beeld moet aanbeden worden. En als je denkt aan Paulus in de 2e Thessalonicenzenbrief, dan heeft hij het over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. Nou, daar heb je het. En daarom komt Israël in grote benauwdheid. Of in grote verdrukking. En een gelovig overblijfsel uit het volk zal tot de Heere roepen. En de Heere zal wederkomen om zijn volk te verlossen. Want de Heere die hoort hun gekerm. Hij wordt bewogen over hun gekerm. Over hun verdrukkers en benauwers. En zoals dat dan hier ook zo mooi staat. Dus broeders en zusters, als je het hebt over de richters, en goed, en dan worden er vier genoemd in het boek Hebreeën of in de brief aan de Hebreeën. Als je het hebt over die richters, dan heb je het daarmee over personen die eigenlijk heenwijzingen zijn naar niemand anders dan Christus zelf. En ja, dat maakt het natuurlijk toch wel heel mooi en ook wel heel interessant. Je moet bijvoorbeeld de mensen niet de kost geven die Simson maar een vent van niks vinden en vonden. Of vinden. Dus die zeggen van ja, die Simson, die liep zijn vlees achterna, die zat achter de vrouwen aan en van alles wordt er over Simson gezegd. Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, maar vergeet niet dat Simson een beeld is van de Heer Jezus Christus. Als je het hebt over Jefta, hoe vaak wordt er niet over de richter Jefta gezegd, die heeft zijn dochter opgeofferd. Wat een onbezonnen vent, dat wordt zomaar gezegd. Maar vergeet niet dat Jefta ondertussen wel een beeld is van de Heer Jezus Christus. En dat deze Jefta helemaal niet zo onbezonnen geweest is als dat velen wel denken. Misschien dat we daar vanavond even bij terechtkomen. Nou, als je denkt aan Gideon, de eerste richter die in de Hebreeënbrief staat, in Hebreeën 11. Ja, dan denk je ook wel eens van ja, hoe is het mogelijk dat die man in de rij van geloofsgetuigen gekomen is? Hoe is het mogelijk? Want deze Gideon, ach, dat was helemaal niet zo'n held. Maar ja, goed, dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Als je aan Abraham denkt, dan heeft Abraham heel wat dingen gedaan in zijn leven, aan de hand waarvan je kan zeggen van, nou, dat blijkt nou niet echt geloof uit. Maar, desondanks is dat wat hij wel uit geloof deed, dat is voor God kostbaar geweest. En dat is blijven bestaan. Als je denkt aan Mozes, hoeveel tegenwerpingen heeft Mozes niet tegen de Heer gezegd? Van ja, Heer, ik ben verlegen, ik ben niet goed ter talen en zo. Stuur nou iemand anders. Maar de Heer die zegt gewoon, nee, jij moet. En Mozes gaat. Hij zal wel moeten. Maar dat zijn niet heldhaftige mensen van zichzelf. Als je denkt aan David, die wordt dan ook genoemd in Hebreeën 11. Dan moet je ook van David zeggen, die man die heeft ook het een en ander gedaan wat niet in de haak was. En toch is David de man naar Gods hart. En is David de eerste koning en de grondlegger van het koningschap van Israël naar Gods hart. En is deze David door de Heer gebruikt ook alweer als een beeld, een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, en dat blijft toch mooi. En dat blijft je ook bezighouden aan één kant. Maar dat blijft toch mooi, broeders en zusters, dat het er voor de Heer om gaat van wat kan hij tot stand brengen door het geloof in onze levens. En wat er ook in onze levens tot stand gebracht is uit ongeloof of uit onwetendheid of wat dan ook. Ja, ach, dat rekent de Heer ons helemaal niet meer aan. Het gaat erom wat kan hij doen door het geloof. Nou, en dat is ook wat je bij Gideon ziet in Richteren 6. Richteren 6 tot 8, daar gaat het over Gideon. Ik wil er eens een paar versen uit lezen. Als je dat zo doorleest, dan word je ook wel gelijk bepaald bij de toekomst, met betrekking tot het volk van Israël. Er staat in Richteren 6, in het eerste vers, en je zou zeggen, nou, dat is weer het aloude liedje. Richteren 5 eindigt met de woorden, toen had het land 40 jaar rust. Ja, wat staat er dan in hoofdstuk 6 vers 1? Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op. Sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza, lieten geen leeftocht over in Israël. Geen schaap, geen rund of ezel. Ze trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Nou, dit laat eigenlijk al een stukje Israël zien in de eindtijd. En dan, ja, het Israël dat verdrukt wordt. Als je het hebt over sprinkhanen, nou denk dan maar aan het boek Joël, denk ook weer aan het boek Openbaring. Als de put van de afgrond open gaat, dan komen daar wezens uit die beschreven worden als sprinkhanen. Israël in verdrukking. En de reden daarvoor is in vers 1, Israël deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Nou ja, Israël, staat er in vers 6, verarmde zeer door toedoen van de Midianieten. Want die zogen het land gewoon leeg. En dan staat er, toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heer gaat dan een richter aanwijzen. Vers 11. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiezriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Nou, daar heb je het, hè? Daar heb je dus Gideon. Dus die engel des Heren, die komt hier in contact met Gideon. Als je even zo wat dingen leest over Gideon, en ja, dan zeg ik nogmaals, dan is het opmerkelijk dat Gideon dus daar in Hebreeën 11 staat. Als je bijvoorbeeld, even een paar dingen zo ertussenuit, hè. In vers 13 zegt Gideon tegen de engel des Heren: och, mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden? Dus ja, dit klinkt in ieder geval erg teleurgesteld. Stukje verder, vers 17. Dan heeft de engel des Heren inmiddels het een en ander gezegd: ik ga u zenden. En dan staat er in vers 17, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat gij het zijt die met mij spreekt. En geef mij een teken. Vers 27 staat, toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had, omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het 's nachts. Gideon was ook bang. Hij vreesde. Nou, in vers 36 tot 40, daar heb je dat hele gebeuren met dat vlies. Weet je wel, als het nou waar is dat het zo is, wat u zegt, stel Gideon voor, nou, dan leg ik een vlies neer. En als dat dan de volgende dag dauw is op het hele land en het vlies is droog, dan weet ik dat u het zegt. He? Nou, dat doet de Heer ook nog. En dan zegt Gideon, dan weet hij dat nog niet zeker, dan zegt Gideon, nou andersom. Dan moet morgen het hele land droog zijn en het vlies nat. He? Dus ja, als je dat zo leest, dan denk je van, nou ja, dat is nou niet het toonbeeld van een gelovige. He? Van iemand die ten volle vertrouwde op het woord van de Heer. He? Ik weet niet of je dat weet, maar dat is zelfs in bepaalde kringen, ook in onze tijd, om tekenen van de Heer te vragen. En dat noemen ze ook gewoon vliezen vragen. Dus als je staat voor een belangrijke beslissing in je leven, dan vraag je aan de Heer een vlies. Zo gaat dat dan in die kringen. En dat is dan een bepaald teken of zo. En ja, goed, de meest rare dingen verzint men dan. Ja, zo van, nou ja, als ik nou naar die en die plaats fiets, naar mijn werk, en er halen mij zoveel auto's in, dan weet ik dat de Heer, weet je wel, zo werkt dat dan, bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk hele vreemde dingen, als je zo leven moet. Maar goed, dat haalt men dan hier uit. Gideon deed dat. Ja, wij leven natuurlijk niet in de tijd van Gideon en zo. Maar dat is ook geen beeld van geen toonbeeld van een gelovige, broeders en zusters. Ook waar we begonnen zijn te lezen wat Gideon betreft, Richteren 6 vers 11... Daar staat dat Gideon bezig was wijn in de wijnpers tarwe uit te kloppen.
Dat klopte niet.
Dat klopte niet, nee. Om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Dat is ook zoiets. Daar heb je nou Gideon. Omdat, en je zou zeggen, als die man echt, als dat een held was, dan had hij daar gewoon in het open veld dat gedaan. Maar nee, in de wijnpers. Ja, daar is een wijnpers niet voor bestemd. Ja, natuurlijk, er zit allemaal een diepere betekenis in, maar er is een wijpers niet voor bestemd. En dan verschijnt, en dat is zo mooi, vers 12. Dan verschijnt de engel des Heren. Dan verschijnt de engel des Heren hem. En die zei tegen hem: de Heere is met u. En dan staat er: gij dappere held. Zo staat het er dan. Gij dappere held. Je zou nog een beetje kunnen zeggen, dat is een beetje cynisch bedoeld. Maar dat is het niet. Gij dappere held. Hier staat het woord held, wat ook voor de Heer zelf gebruikt wordt. In Jesaja 9. God de held, de sterke God. God de sterke. Dat woord sterke, dat is het woord held. De gibor, weet je wel. De Heer is met u, gij dappere held. Kijk, en dat is toch hetgeen waar het uiteindelijk dus steeds weer om draait, broeders en zusters. Al denk je van jezelf, bij wijze van spreken, van ja, dat wordt allemaal niks en ik kan het allemaal niet en dit of dat. Het gaat de Heer erom wat hij erin ziet en wat hij ook in je ziet. He, en wat de Heer in je ziet, dat is wat hij tot stand kan brengen door het geloof. En dan is Gideon is opeens een dappere held. He, en later, dan voldoet hij ook daar wel enigszins aan natuurlijk, aan dat wat er allemaal staat. In dat 13e vers, aan het einde van dat vers, daar zegt Gideon, nu heeft de Heere ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. En dan staat er, toen wende de Heere zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Nou, dan begint Gideon weer, maar hij zeide tot hem, och Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse, ik ben de jongste van de familie. En dan zegt de Heer tegen hem, vers 16, ik ben met u. En omdat de Heer met hem is, daarom is Gideon een dappere held. En omdat de Heer met hem is, is Gideon dus geworden tot een verlosser, tot een richter en daarmee een beeld van de persoon van de Heer Jezus Christus. En deze Gideon is de persoon die Israël op dat moment zal gaan bevrijden van de Midianieten. In vers 34, dan zie je wat daarvoor gebeuren moet, wat daarvoor nodig is. Want er staat daar, toen vervulde de geest des Heren Gideon, hij blies op de hoorn en de Abiezrieten werden opgeroepen om hem te volgen. Alles wat Gideon doet en deed, ja, dat is vanuit de vervulling door de geest. En broeders en zusters, als mensen in de Bijbel vervuld worden met geest of met heilige geest, ja, dan sta je versteld waartoe ze in staat zijn. He, dan krijg je, dat heb je ook met Simson. Simson werd vervuld met de geest. En het volgende is wat er staat. En hij sloeg 300 Filistijnen dood. He, dat is fijn hoor, om vervuld te zijn met de geest. Ja, he, met een ezelskaak ook nog. Je, allemaal van dat soort dingen. He, vervulling met de geest. Kijk, dat brengt je in de wil van de Heer. En dat was de wil van de Heer. Als je denkt aan Stefanus later, Stefanus vol van Heilige Geest, die man die predikt een preek van heb ik jou daar, maar hij moet hem met de dood bekopen. He, dat is de eerste toespraak van Peter, of van Stefanus die je leest in de Bijbel en meteen ook zijn laatste. Nou, dan heb je wel mensen die zeggen van had hij dat niet een klein beetje tactischer kunnen zeggen? He, en met een beetje meer wijsheid? Nee, dat had hij niet. Want Stefanus was vol van Heilige Geest. Hij kon niet anders dan spreken zoals hij het gedaan heeft. En dat geldt ook voor al die mannen hier. Ook voor een Simson dus inderdaad. Er staat bij hem verschillende keren dat hij vervuld werd van de Heilige Geest. En vervolgens iets deed wat in de ogen van mensen heel vaak verkeerd is geweest. En wordt bevonden. Maar zo werkt het. En dat ook hier. En ik denk wel eens van, ach, weet je, kijk, wij hebben natuurlijk voor onszelf, en dat is, ligt ook misschien ook een beetje wel of niet in je aard, maar je kunt voor jezelf ook wel eens het idee hebben van dat je geen knip voor de neus waard bent. Maar wat de Heer tegen ons in feite zegt, dat is dan misschien niet gij dappere held, maar in ieder geval wel van, joh, jij bent een persoon die een plek heeft ontvangen in Christus. En je hebt in Christus alle geestelijke zegen ontvangen. Dus zeg het even menselijk, wat zeur je nou? He, want je hebt alles ontvangen. Je hebt in hem niets meer te wensen over. En dat is het voor ons. Voor ons betekent vervulling met geest. Want ook wij kunnen vervuld worden van de geest. Paulus zegt dat ook, roept daar ook toe op. Van mensen, bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld met Heilige Geest. Nou, als wij dat doen, ja, dan gaan wij geen Filistijnen doodslaan. Dat is zeg maar in deze tijd dan niet te doen gebruikelijk. Gelukkig. Zeg ik er dan maar bij. Ja, want je mag blij zijn dat je in deze tijd leeft. Ik ben blij dat ik niet in de tijd van de profeten leefde bijvoorbeeld. Je ziet wat die profeten allemaal wel niet moesten doen. Iets van een half jaar op de ene zij liggen voor Jeruzalem en dan een half jaar op de andere zij. Nou, dat zou je maar moeten doen. Zeggen de mensen ook, die is gek. Of als je het hebt over Hosea, krijg gewoon de opdracht van de Heer, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw. Nou, je zal maar moeten. Denk je net een beetje heilig te leven, weet je wel? Krijg je dat als opdracht van de Heer. Ja, dus wat dat betreft mag je misschien wel blij zijn dat je helemaal niet in die tijd leefde. Nee, als je nu vervuld wordt met de Heilige Geest, wat gebeurt er dan? Dan krijg je verlichte ogen van het hart, opdat je weet wat de hoop van zijn roeping is, en opdat je weet wat de rijkdom van de erfenis is die je nu hebt, en opdat je weet hoe groot zijn kracht is aan ons die geloven. Dus ja, dat is eigenlijk wel mooi, hè, dat dat in ieder geval voor ons zo in elkaar zit. Een stuk makkelijker, zeg maar. Maar het blijkt in de praktijk vaak altijd niet zo makkelijk te wezen. Hè, want soms krijg je het idee dat mensen daar helemaal niet aan willen. Hè, soms krijg je het idee dat mensen, dat je medebroeders en zusters helemaal niet gezegend willen zijn met alle geestelijke zegen. En maar voortdurend blijven... ik had een woord in gedachten, maar dat zeg ik niet. Maar in ieder geval...
Maar is ook een bekend woord.
Maar, ja precies, steeds maar blijven maren. Hè. Dat is heel netjes. Steeds maar blijven maren en zeggen van, ja Heer, wilt u me dit, wilt u me dat. Terwijl je alles ontvangen hebt in Christus. Er is op geestelijk gebied niks meer te wensen over. Maar dat ga je pas zien door de vervulling met de Heilige Geest. He, dat is, zo werkt dat in onze tijd. Nou goed, in die tijd was dat allemaal wat anders. Werkte dat ook anders. Maar dat maakte het werk van God en van Gods Geest niet minder waar en niet minder waardevol. Ik wil eventjes naar het Nieuwe Testament, naar Filippenzen toe. Filippenzen hoofdstuk 2. En want daar staat ook wat geschreven over dat werken van God in ons. Filippenzen 2, vers 12. En er staat, daarom mijn geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Amen.
Dat zijn wonderlijke woorden. He, dus aan de ene kant is daar de oproep om je behoud te bewerken. Niet je behoud te verkrijgen of zo, maar het te bewerken. Dat behoud heb je dus al. Anders kan je het niet bewerken namelijk. He, dus dat behoud heb je al. Iemand heeft wel eens gezegd van als ik geen tuin heb, kan ik hem ook niet bewerken. Maar op het moment dat ik een tuin heb gekregen, kan ik hem ook bewerken. Kun je hem onderhouden. He, zo werkt dat. Dus dat geldt hier ook. Het gaat hier niet erom dat Paulus hier... de gelovigen en ons oproept van, ja mensen, je moet maar je best doen om behouden te worden. Nee, Paulus schrijft aan heiligen in Christus Jezus. Dus dat is allemaal al in orde. Nee, dat behoud bewerken. Hij roept daartoe op. Dat is de ene kant. Hij roept dus op om dat behoud, dat die behoudenis te bewerken. Maar de andere kant is, en dat is dan zo mooi, is wat er in vers 13 staat, dat God het is... die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in u werkt. Dus je kunt wel aan de ene kant zelf aan het werken, aan het bewerken gaan. Maar aan de andere kant is het God die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in u werkt. God is het dus. Hè, die het uitwerkt of inwerkt in ons. God doet dat door zijn geest. En als je door... Gods geest wat dat betreft dus geleid wordt hè, en met die geest ook vervuld bent en het vervuld zijn met die geest. Hè, nou, dat heb ik net al wat uitgelegd. Dat betekent dat je met verlichte ogen van het hart gaat zien. Hè, dat betekent ook voor ons dat je vol bent van het woord van Christus, zoals Paulus in Colossenzen 3 dat naar voren brengt. Hè, als dat zo is... dan ga je ontdekken dat de Heer dingen in je leven gaat doen. Dat de Heer dingen gaat uitwerken. Paulus zegt zelf, bijvoorbeeld in Colossenzen 1, vers 29, of eerst vers 24. Colossenzen 1, vers 24. zegt hij, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Ja, Paulus moest lijden. Maar Paulus was er blij mee. He, en dan heeft dat alles te maken met de boodschap van het geheimenis. Dat is ook de boodschap van de genade Gods. He, die heilbrengend verschenen is. He, voor alle mensen om ons op te voeden. He, die boodschap, de boodschap van de genade Gods. Boodschap ook waarvan wij heel vaak zeggen en geneigd zijn te zeggen van... Ach mensen, als ik maar één keer die genade heb, binnen heb... dan hoef ik me voor de rest van mijn leven helemaal niet meer druk te maken. Dan zoekt iedereen het maar lekker uit. He, ik doe helemaal niks meer. Ik begin aan de grote vakantie. Want genade is genade. Nou broeders en zusters, als je Paulus leest, ontdek je dat het niet zo in elkaar zit. He, was Paulus gegrepen door God of niet? Ja, zegt hij zelf. Ik ben gegrepen door Christus Jezus. Wist Paulus wat genade was in zijn leven? Ja, absoluut. Betekent het dat Paulus voor de rest van zijn leven, omdat hij door genade gered was, voor de rest van zijn leven zich nergens meer druk om maakte? Nee, bepaald niet. He, want wat zegt Paulus, bijvoorbeeld vers 29, hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Heb je het weer? Hij spant zich in. Net zoals dat hij tegen de Filippenzen, of aan de Filippenzen schrijft van mensen, blijf je behoudenis bewerken met vrezen en beven. Dan mag je je best een beetje voor inspannen. Nou, niet een beetje, dan moet je gewoon ongelooflijk voor inspannen. Maar, zegt Paulus Filippenzen 2 erbij, het is God die zowel het willen als het welbaren in je werkt. Dan komt de genade weer om de hoek kijken. En dat is hier ook. Hij zegt, ik span mij in onder zware strijd, maar hij vervolgt met naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Zie dus, het zijn twee kanten. Maar het komt er in ieder geval heel kort gezegd op neer, dat als je gegrepen bent door Gods genade, dan zit je geen ogenblik meer stil. Maar niet omdat je nou zo nodig moet, hè, of dat het werken van dankbaarheid zijn of zo. Dat niet, nee, dat is Gods genade die werkzaam is. En dat staat voorop. En daarom, als Paulus zich inspant, doet hij dat niet uit eigen kracht. En doet hij dat ook niet om nog maar een beetje meer loon te verdienen of zo. Nee, dan doet hij dat omdat hij niet anders kan, want het is zijn werking die in mij werkt met kracht. Efeze 3, eventjes een paar bladzijden terug. Dan schrijft Paulus, Efeze 3 vers 14. Want ja, Paulus kende dat zelf niet alleen, maar hij bad dat ook de gelovigen toe. Hij zegt vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Daar heb je het ook weer. Dus het inwerken met kracht, ja, dat gebeurt door zijn geest in de inwendige mens. En wat staat er dan vervolgens in vers 17? Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. He, woning maken, wonen. Opdat hij in ons hart woont. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. He, dat is het vol zijn met de geest van God. Nou broeders en zusters, dat was nou ook wat God zag in Gideon. He, Gideon die zegt van ja, maar ik kom uit het geringste... De geringste familie uit de geringste stam. En ik ben ook nog de jongste. Hè? En ja, goed, ja, ik moet nou wel tarwe kloppen, maar ik doe het maar stiekem. Hè? En als die dan die boom om moet houden, dan doet hij het maar s'nachts. Want ja, stel je voor dat ze het zien. Hè? Dat is allemaal die menselijke kant. Maar de Heer die zegt, gij dappere held. Hè? Jij bent een dappere held. En dat is, zo ziet God het. Hè? En nogmaals, zo is dat ook voor ons, broeders en zussen. Je kan ontzettend min van jezelf denken, maar de Heer die ziet ons aan in Christus. Nou ja, en wat wil je nou nog meer? Meer kan eigenlijk niet. Dat is wat God betreft ook het einddoel, de volmaaktheid die Hij bereikt heeft. In Hem hebben we onze plek ontvangen. Nog even terug naar dat boek van Richteren. Want ja, Gideon die wordt daar als eerste genoemd in Hebreeën 11, maar Gideon wordt al voorafgegaan door Barak, ook zo'n held. Hè? Barak die durft ook niet en Deborah is de held, of de heldin hier. Hè? Staat in Richteren 4. Zo spreekt de Hebreeënbrief schrijver ook van Jefta dus. En Jefta vind je in het 11e hoofdstuk, het 10e en het 11e hoofdstuk. Ja, en dat is dan ook zo'n gedeelte, dat moet je eigenlijk gewoon eens, zeg maar, christocentrisch lezen. Hè? In hoofdstuk 10 vers 6, daar staat, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Nou, dat is weer hetzelfde liedje, zeg maar. Dan is er op een gegeven moment schuldbelijdenis, vers 10. Oh nee, vers 9 aan het eind staat, Israël raakte in grote benauwdheid. En dan zegt vers 10, toen riepen de Israëlieten tot de Heer, wij hebben tegen u gezondigd, want we hebben onze God verlaten en de Baals gediend. En ook in vers 15 zeggen ze tegen de Heer, wij hebben gezondigd, doe met ons al wat u goed dunkt, maar red ons toch deze keer. Nou en hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, dat begint in vers 1 van hoofdstuk 11. De Gileadiet Jefta nu was een dapper held, maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stoten zij Jefta uit. En ze zeiden, gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw. Dat is wat. Dat is nogal een toestand natuurlijk. Dus deze Jefta een dapper held. Maar goed, wel verworpen door zijn broers. En zijn moeder, staat erbij, was een hoer. Als je dat weer probeert te betrekken op de Heer Jezus Christus. Als je dit dus als een beeld wil zien. En ja, Jefta was een beeld van Christus. Omdat hij een verlosser was, een richter uiteindelijk. Dus ja, dat geldt dan ook wat deze dingen betreft. Ja, dan moet je toch denken aan het volk van Israël. En wat ik net al even zei, dat Hosea die opdracht krijgt, weet je wel, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw. Waarom moet dat? Omdat Israël een ontuchtige vrouw was. Dat is wat de Heer erbij zegt namelijk. En dus de Heer die komt uit dat volk voort. En de Heer die wordt door zijn broeders verworpen, groot geworden. Vorige maal dat ik hier was, toen hebben we het over Mozes gehad, werd door zijn broeders verworpen. Jozef werd ook door zijn broeders verworpen. Allemaal heenwijzingen naar Christus. En zij verwerpen hem, ze hebben hem niet nodig. En dan staat er in vers 3, daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Top. Waar zich lichtzinnige mannen om hem verzamelden die er met hem op uittrokken. Het land Top. En Top of Tof, dat betekent goed. Dat wist u ook nog wel van vorige keer. Mozes was een tof kereltje. Weet u nog? Nou, hij ging naar dat land Top. Of Tof. Ja, en dan raakte Israël dus, en met name Gilead, raakt dan in de verdrukking. En dan komen ze bij Jefta terecht. Vers 7. Jefta zei tot de oudsten van Gilead, hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij, nu gij in benauwdheid zijt? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta, inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten, dan zult gij hoofd zijn over ons. Ja, dat staat ook allemaal in Hosea, hè? Want het huis van Israël en het huis van Juda zal één hoofd over zich stellen. Dat is de Heer zelf. Hier zie je dat ook. Dus ja, zegt Jefta, vers 9, tot de oudste van Gilead, indien gij mij terughaalt om tegen de Ammonieten te strijden en de Heer hen aan mij overlevert, dan zal ik dus hoofd over u zijn. Nou, en dan zegt vers 10, zeggen de oudsten, de Heere horen onze afspraak, dat wij inderdaad zo zullen doen als gij zegt. Zo gebeurt het. Dus Jefta is weg, en eigenlijk is de Heer nu ook weg. Wat het volk betreft, de Heer is in de hemel. Hij is daar op een plaats waar hij heen is gegaan na zijn verwerping. Want de Heer is verworpen, daardoor is hij aan het kruis gegaan. Maar de Heer is opgestaan, maar vervolgens is de Heer opnieuw verworpen. Want het getuigenis van de Heer gedurende de handeling is ook verworpen. En de Heer is dus verborgen gebleven. Nou, op een gegeven moment komt Israël in de benauwdheid. En dan roepen ze tot de Heer. En de Heer, die zal dan inderdaad komen. Nou, als je dan zo verder leest in dat hoofdstuk 11 vanaf vers 12. Dan zie je dat Jefta daar een enorme kennis had van het woord van God. En van de geschiedenis van Israël. Dus Jefta was niet zomaar een figuur. Jefta die wist wel waar hij het over had. En dan zegt hij uiteindelijk tegen de Ammonieten aan het einde van vers 27. Dan zegt hij: de Heer die rechter is. Dus Jefta was zich ervan bewust dat de Heer rechter is. Daar was Israël zich al lang niet meer van bewust, maar Jefta wel. En dan hebben we vanaf vers 30 dat gedeelte, dat Jefta die gelofte doet en tegen de Heer zegt van: als u mij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal wat mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren. Ik zal het ten brandoffer brengen. En dat zegt Jefta dan. En dit is onbezonnen in de ogen van velen. Maar was dat nou ook onbezonnen? Was dat nou onhandig of zo van Jefta? Kijk, als je later leest, dan komt dat kind, die dochter van hem, die komt het eerst de deur uit. Dat weet u wel, hè? En dan staat in vers 35, zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep uit: ach, mijn dochter, gij buigt mij diep te neer. Gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heer een woord gesproken en kan niet terug. Dat is ook Jefta. Jefta die had ook kunnen zeggen, of eigenlijk niks kunnen zeggen, en kunnen denken van: nou ja, weet je, ik heb dat tegen de Heer gezegd, maar ik zeg maar niks tegen mijn dochter, ik doe gewoon net alsof ik het niet gezegd heb. Weet je wel? Net als dat wij vaak met onze goede voornemens omgaan, hè? Kun je maar beter tegen niemand zeggen, want dan hoef je ze ook niet te houden. Zo zitten wij toch in elkaar. Hè? Ja, zo makkelijk zitten we in elkaar, hè? Maar Jefta dus niet. Jefta heeft dat woord gesproken, hij heeft een gelofte gedaan. Ja, en het doen van een gelofte, dat betekent niet zomaar eventjes tussen neus en lippen door wat zeggen, maar dat betekent ook werkelijk een gelofte wat gepaard ging met het brengen van een offer. Daar waren dus wel getuigen van geweest. En hij zegt: mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer, gij zijt het die me in het ongeluk stort. Wat mij het eerst uit mijn huis tegemoet komt als ik terugkom, dat is de Heere toegewijd. Ik zal het ten brandoffer brengen. Dat houdt in dat het de Heere toegewijd is. Is dit nou onbezonnen van Jefta? Nou, moet je kijken wat ervoor staat, vers 29. Er staat: toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead, en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heer een gelofte. Dus die twee moet je dus niet los van elkaar zien. De gelofte die Jefta deed, deed hij omdat de geest des Heren over hem kwam. Wat Jefta daar deed, was precies in overeenstemming met de wil van God. Dus zeggen van: ach, dat was niet slim van Jefta. Dat kun je ook wel aan zien, dat hij was geen handige kerel en zo, weet je, onbezonnen. En hij doet zomaar wat hem in de gedachten komt. Ja, dan heb je niet verder gelezen dan je neus lang is. Want dit gaat er wel aan vooraf. De geest des Heren kwam over hem. En Jefta doet dit vanuit de vervulling. Vanuit de vervulling. Hij heeft zijn dochter niet opgeofferd in de zin van dat hij haar letterlijk in de fik gestoken heeft als een offer. Dat is niet gebeurd, broeders en zusters. Want Jefta, of Jefta's dochter, zo staat er in vers 40, die wordt gedurende 4 dagen in het jaar, wordt zij bezongen. De Statenvertaling zegt: er wordt tegen haar gesproken, of ze wordt aangesproken. Ja, dat kun je alleen maar doen met een levend persoon. Maar zij was de Heere gewijd. Zij moest maagd blijven. Hetgeen wat mij het eerst uit mijn huis tegemoet komt. Dat is wat Jefta zei. Als je daarbij denkt aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Die op de roep van het volk weder zal komen. Dan is hetgeen wat hem het eerst tegemoet komt, dat is hem toegewijd, broeders en zusters. Dat zijn eigenlijk wel bekende uitdrukkingen in de Bijbel. Het de Heer tegemoet gaan, bijvoorbeeld. Dat zal hem toegewijd zijn. Dus daar liggen ook, wat dat betreft, allemaal diepere lijnen in en diepere betekenissen. En voortdurend word je erbij bepaald dat Jefta een gelovige was. En dat Jefta iemand was die het woord van God kende. En dat Jefta het deed omdat de geest des Heren over hem was. Jefta was een compleet ander figuur dan Gideon. Gideon, dat was niet zo'n held. Van zichzelf tenminste. Maar God zegt, jij bent een dappere held. Jefta, die was al een dappere held. Staat er in vers 1 hè, van hoofdstuk 11. Hij was al een dappere held. En dat kun je wel zien. Dat was niet zomaar eentje waar je ruzie mee wilde hebben. Maar wel iemand die door de Heer uitverkoren werd om de verlosser te zijn van zijn volk. En Jefta was er zelf van overtuigd en van zich van bewust dat de Heer zelf die rechter ook is. Hou eventjes terug naar Hebreeën 11. Want het is dus allemaal door het geloof dat dit allemaal gebeurde. Een Gideon, die zo benauwd was van zichzelf. Of een Barak, die ook de eer van de overwinning niet kreeg. Jefta en Simson, al die figuren. David. Ach, zegt de schrijver vers 32 van hoofdstuk 11. De tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel. Nou, en ga zo maar door. Wat voorop staat door alle dingen heen, door alles wat ze meegemaakt hebben, dat is wat er in vers 38 staat. De wereld was hunner niet waardig. Ze hebben door het geloven getuigenis gekregen, maar de wereld was hunner niet waardig. En daarmee zijn deze personen stuk voor stuk voorbeelden, ook voor ons. Want wij leven ook nog steeds in diezelfde wereld. En wij kunnen ontdekken dat het erom gaat dat we ons geloof vasthouden. Zoals Paulus dat ook aan het einde van zijn leven zegt. Van mensen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Nou, dat is nou dit geloof. Want Paulus heeft gedurende zijn leven door het geloof gewandeld. En dat is wat voor ons ook van belang is. Je kunt als gelovige, kun je nog zoveel deel hebben aan Christus. En dan gaat het om de plek, je positie die je ontvangen hebt in Christus. Maar dat wil niet zeggen dat het hier in dit leven, hier op aarde, dat het allemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Dat je wandelt door het geloof. Wat dat betreft, ik ken gelovigen die zijn, wat hun geloofsleven betreft, zijn ze compleet teruggevallen. En lijkt het alsof ze totaal niet meer gered zijn. Ze leiden een leven. Paulus heeft het ook over dat soort mensen. Hij zegt van jullie wandelen alsof je vijanden bent van het kruis van Christus. In Filippenzen 3. Nou, dat kan gebeuren. En vandaar dat het geloof zo ongelooflijk belangrijk is voor ons. Op de weg die wij gaan in deze wereld. En die positie, dat is allemaal wel goed. Maar vervolgens gaat het er ook om dat je niet door matheid van ziel verslapt. Ach, ja, ik heb hier geen zin in en ik heb daar geen zin in. Mensen, als daar allemaal van af in, dan gebeurt er helemaal niks. En God wil door zijn geest, wil hij ons toch voortdurend gebruiken in zijn dienst. Ieder op onze eigen plek, op onze plaatsje, maakt niet uit. En ondertussen mogen we steeds meer ontdekken, wat voor geweldigs de Heer in en aan ons gedaan heeft door de Heer Jezus Christus. Nou, de schrijver die gaat nog even door in hoofdstuk 12 en daar willen we ook mee afsluiten met die versen. Daar staat daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. En dus hier worden we dus nu bepaald bij de Heer Jezus zelf. Bij de gelovigen. En ik moet er van dat tweede vers, daar moet ik even wat van zeggen. Want daar staat, laat ons oog gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. En dan staat er, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Als je dit zo leest, dan denk je eigenlijk van, nou, de Heer Jezus was hier op deze wereld. En hij keek naar de vreugde die voor hem lag, die voor hem in het verschiet lag, in de toekomst, voor hem. En hij dacht van, nou ja, daarop ziende ga ik door. Dat is een beetje het beeld wat je krijgt hier. He? Om de vreugde welke voor hem lag. Maar dat oorspronkelijke woordje wat er staat, broeders en zusters, dat woordje om, he, dat is het woordje anti, het Griekse woordje anti. En dat woordje anti, net zoals in antichrist, dat betekent in plaats van. He, en als je dat nou meeneemt hier, he, dan staat er, laat ons oog gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die in plaats van de voor hem liggende vreugde het kruis op zich genomen heeft. Dat is wat de Zoon gedaan heeft. Dus hij, wat hier naar voren komt, is het hele beeld wat Paulus in de Filippenzenbrief ook naar voren brengt, in het tweede hoofdstuk. He, als hij zegt van, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zich vernederd heeft. En in plaats van de voor hem liggende vreugde, de vreugde van het in de hemel zijn, heeft hij gekozen voor een leven hier op aarde, om mens te worden. Dan zeg ik het allemaal maar even heel menselijk. Maar hij heeft daarin dus de wil van de Heer volbracht. Om de voor hem liggende vreugde, nee, in plaats van de voor hem liggende vreugde. Daarom heeft hij het kruis op zich genomen. En hij heeft zich dus vernederd, is aan de mensen gelijk geworden. Dat is de gelovige Jezus Christus. Hij heeft de schande niet geacht en hij is, staat er, gezeten ter rechterzijde van de troon Gods. Je hebt hier de verhoogde Heer, Christus Jezus, die zich vernederde, de schande op zich nam, het kruis gedragen heeft en vervolgens weer verhoogd is en gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. En dan zegt hij, vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen. En dat is wat we dus steeds ook moeten doen, broeders en zusters. Ons oog, ons geestelijk oog gericht houden op de Heer Jezus Christus. Al die gelovigen, die hebben we rondom ons. Dat is duidelijk, hè? Laten wij nu weer zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Dus die voorbeelden staan rondom ons. Dat is mooi, want dat betekent dat dat gelovigen waren die wat hun geloof betreft overeenkwamen met u en met mij. Wij staan als het ware op gelijke hoogte, ze staan rondom ons. He, maar ons oog is gericht op de overste leidsman en behouder des voleinder des geloof, en dat is de Heer Jezus. En hij staat boven ons, want op hem is ons oog gericht. He, en hij is uiteindelijk het voorbeeld van de gelovigen. Want hoe het went of keert, maar al die mensen, al die gelovigen die om ons heen staan, die hier ook allemaal zo naar voren worden gebracht, het zijn allemaal mensen waar ook wel weer wat aan mankeerde. Want zo is het ook. Want het waren mensen. He? David, ik heb het al genoemd. Ik heb het over Gilead genoemd. Maar ja, wat doet Gilead aan het eind van zijn leven? Hij maakt een efod en pleegt er afgoderij mee. Ja, het zijn allemaal mensen. He? Net als u en ik. Wij zijn geen haar beter. En ook geen haar slechter. Dat is gewoon helemaal gelijk. En wat dat betreft is het van belang, wetend dat er zoveel om ons heen zijn die ons voor zijn gegaan in het geloof en door het geloof hebben gewandeld, dat wij ondertussen ons oog gericht houden op die ene, die persoon die boven allen staat en die ook boven al wat is gesteld is. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de leidsman en hij is de voleinder des geloofs. En broeders en zusters, dat is het enige maar wat we hoeven doen, om op hem ons oog gericht te houden en met hem door het leven gaan. Daar gaat het om. Amen.